Iedereen een hele goede morgen. Ik hoop dat jullie er allemaal weer zin in hebben. Ook de jonge lui die hier vanmorgen zijn. Het is een misschien wel een beetje pittig onderwerp wat we met elkaar gaan bespreken. Maar ik denk dat het ook een vaak onbesproken onderwerp is wat we gaan delen met elkaar. En ik denk ook dat het een blinde vlek is in de ogen van heel veel christenen. Vandaag. Dus het is goed om aandachtig te luisteren wat de Heer vanmorgen tot jou, tot u te zeggen heeft. En ik wil verder gaan met waar ik vorige keer een beginnetje mee heb gemaakt. De wonderlijke eenheid tussen de gelovigen en de Heer Jezus. En vandaag wil ik bijzonder met jullie nadenken over het feit dat wij met de Heer Jezus zijn gekruisigd. En ik wil vragen of je je Bijbel open wil doen. Ik heb vorige keer gelezen Romeinen hoofdstuk 6, vers 1 tot en met 5. En ik ga daarmee verder. We lezen nu vers 5 tot en met vers 11. Vers 5 tot en met vers 11 van Romeinen 6. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Daar staat het volgende. We beginnen dus met de kerntekst van vorige keer. Want als wij met hem, met de Heer Jezus, één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Vanmorgen gaat het dus over de eenheid met Christus in zijn sterven. Dus als je vanmorgen vindt dat ik eenzijdig ben, dan moet je de volgende keer komen. Want dan gaat het over onze wonderlijke eenheid met de Heer Jezus in zijn opstanding. Dus vanmorgen kan je me niet verwijten eenzijdig te zijn, want ik ga het over de eenheid met Christus in zijn sterven hebben. Vers 6. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. Dat wil zeggen, buiten werking gesteld zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. En want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u, uzelf, te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heer. Tot zover. Twee weken geleden hebben we dus met elkaar nagedacht over de wonderlijke eenheid tussen de Heer Jezus en de gelovigen. En toen hebben we specifiek gekeken naar het proces van enting. Wie weet dat nog? Nou, dat zijn er niet al te veel. Oh, nu begint er bij sommigen ook een lampje te branden. Dat is belangrijk. Daarmee zijn we begonnen, want dat is het fundament. We zijn door het geloof één geworden met de Heer Jezus. En de Bijbel, die helpt ons een beetje. Ik hoop dat je zo ook de Bijbel leest, want het is natuurlijk een mysterie. Één worden met de Heer Jezus. Het is een geestelijke werkelijkheid. Dus het is best wel lastig te pakken en in je hart te sluiten, of niet? Nou, dan zegt de Bijbel, ga je een beetje helpen. Ik gebruik even het voorbeeld van twee planten, die gaan we samen tot één nieuwe maken, enten. Dan heb je een plaatje erbij. We leven in een beeldcultuur. Dus de Bijbel komt ons tegemoet. Wonderlijke eenheid. En zoals je een bladwijzer in je, ik heb toevallig geen een bij me, maar stel dat ik hier een bladwijzer tussen stop, die bladwijzer, dat ben ik. De Heer Jezus is de Bijbel. Dan ben ik helemaal één met hem. Ik ben helemaal in hem verborgen. Kom ik straks nog op vanuit Colossenzen 3. In zekere zin zie je mij niet meer. Ik ben in Christus. En dat betekent dat de plaats waar deze Bijbel is, die is nu hier, dat is ook de plaats waar de bladwijzer is, toch? En als de Bijbel hier is, dan is de bladwijzer ook hier. En dat betekent voor onze geestelijke werkelijkheid dat waar Christus is geweest, daar zijn ook jij en ik. Zijn werkelijkheid is onze werkelijkheid. Dat is belangrijk. We zijn één met hem geworden. Nou, en vanmorgen gaan we nadenken over die werkelijkheid als het gaat om zijn sterven. We zijn één plant geworden. Hey, ik heb het vorige keer uitgelegd vanuit Romeinen 6 vers 5. We zijn samengegroeid, zegt de grondtaal. Samengegroeid. Ik ga een tekst voorlezen waarin duidelijk wordt dat die eenheid met de Heer Jezus grote gevolgen heeft. Als je meeschrijft, dan kan je die tekst opschrijven. 2 Korinthe 5 vers 17. Er staat in de herziende Statenvertaling dit. Daarom, als iemand in Christus is, ik heb het je net laten zien met die Bijbel. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie alles, wil je een streepje zetten onder alles, is nieuw geworden. Goed onthouden. Als God iets doet, heb ik de vorige keer gezegd, dan doet hij het goed. De Bijbel zegt dat door die vereniging met de Heer Jezus, alles niet een beetje is opgelapt, maar nieuw is geworden. Ik heb vroeger in de makelaardij gewerkt, 12 jaar. En ik verkocht woningen, ik taxeerde woningen. En sommige mensen gingen dan hun huis wat opknappen, als ze het gekocht hadden. En zeiden ze na een half jaar, je moest komen kijken. En dan kwam ik en dan waren ze nog bezig. En dan waren ze een beetje aan het prutsen, zag ik dan. Joh, we doen een stuklaagje erover en sausje erover, een lampje aan de muur en dan zie je er niks meer van. Maar hoe het daarachter zat met vocht en toestanden. En dat ziet die volgende eigenaar maar weer. Hè? Dat. Nou, dat is een beetje plak- en pleisterwerk. Maar zo gaat God niet te werk. Als hij jou en mij vernieuwt, dan doet hij het goed. Alles, streepje eronder, is nieuw geworden. Dat is bijzonder, toch? Nieuw. Alles. In mijn leven ook. Nou, dat is de herziende Statenvertaling. Sommigen van jullie lezen de nieuwe Bijbelvertaling. Die heb ik er ook even op nageslagen. Die zegt in 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom ook is iemand, luister goed, die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Nou, dan zitten we helemaal in ons jaarthema, waar ik dan 4 keer over mag spreken, de eenwording met de Heer Jezus. En die eenwording met de Heer Jezus, door die eenwording moet ik zeggen, is er sprake, luister goed, van iets ouds, wat in het verleden ligt. En er is door die eenwording met de Heer Jezus sprake van iets nieuws, wat ik in het heden uitleef. Toch? Het oude is achter mij en het nieuwe is er vandaag en ligt er in de toekomst. Dat oude lied kennen jullie hier allemaal wel in Nijkerk. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Herken je dat in je leven? Of is in jouw leven, want het is vanmorgen misschien best confronterend, dat zeg ik jou vast. Maar dat is uit de liefde van mijn hart. Of is oud en nieuw bij jou een beetje vermengd? En dit is mijn grote zorg over de christenheid in Nederland. Aan de ene kant roemen we in de genade en zeggen we, ja Jacques, 10 jaar geleden ben ik tot geloof gekomen, ik heb me laten dopen. 1 geworden met Christus. Maar ja, de praktijk van mijn leven, jongelui, misschien ken je, ja, ik rommel maar een beetje aan. Soms gaat het niet. Soms zit ik midden in de zonde en dan ben ik weer helemaal in de flow. En zo gaat het maar zo. Dit is het probleem van heel veel christenen vandaag. En dit is zorgelijk. Waarom? Nou, de Heer Jezus is niet meer op aarde. Dat wist je al. Maar jij en ik, wij zijn ambassadeurs geworden van hem. Dus hij wil zich vandaag door jou en mij heen openbaren. Maar als ons leven dan geestelijk een chaos is, dan zijn wij niet de openbaring die hij wil dat we zijn. En de wereld kijkt naar ons. En welk beeld, welk plaatje geven wij af van de God van Abraham, Isaac en Jacob? Welk beeld geven wij van de Heer Jezus? Dat is belangrijk. Nou, dat heeft met het oude te maken en het nieuwe te maken. En de boodschap van vanmorgen is met het oog daarop heel, heel belangrijk. Wij zijn één geworden met de Heer Jezus in zijn kruisdood. En daarom Ik weet niet of jullie hier het kerkelijk jaar een beetje volgen, maar de lijdensweken zijn in veel kerken begonnen. Dan denken we na over de kruisdood van de Heer Jezus, zijn lijden, zijn sterven. Maar weet je, heel veel mensen die kennen alleen de boodschap dat Christus voor mij in mijn plaats is gestorven. Nou, dat is natuurlijk iets om de Heer voor te danken, toch? Prijs de Heer met blijde galmen daarvoor. Maar dat is maar één kant van de waarheid, hè? Dat is wat Hij voor mij deed, in mijn plaats. En dat vinden heel veel mensen fijn om te horen vandaag. Ze zeggen, fijn hoor, Jezus is gestorven. Maar dat is iets wat Hij deed. Maar is er ook iets met mij gebeurd? En dan wordt het wel, dan komt het heel dichtbij vanmorgen, weet je. Want ik ga vanmorgen iets uitleggen wat er met mijn eigen ik, mijn ego is gebeurd. En daar gaat het om. Nou, laat me het uitleggen. Geef me daar de gelegenheid voor. Allereerst moet ik dit zeggen. De mensheid in het algemeen gesproken heeft twee problemen. Je zal zeggen, Jacques, je kent mijn leven nog niet, want ik heb veel meer problemen. Nee, maar even globaal gesproken. Want ik geloof dat de problemen die wij hebben, die komen ergens uit voort. Maar globaal gesproken heeft de mensheid twee problemen. Nou, dat is in de eerste plaats zijn dat onze zonden, met de N van Nico aan het einde. En dat wil zeggen onze verkeerde daden, onze gedachten, onze woorden, maar ook onze nalatigheden. Onze daden. Onze zonden. Dat is een probleem, toch? De Bijbel zegt, er is maar één iets wat scheiding maakt tussen God en de mensheid en dat is de zonden. Dat zijn de zonden in ons leven. Nou, dat is één. Dat is het eerste probleem. Het tweede, dat is de zonde die eindigt op een E van Erik. Dat is het tweede probleem. Wat bedoel ik daarmee? Nou, de Bijbel spreekt ook daarover. Over de zonde. En dan bedoel ik niet zozeer de verkeerde daden, nalatigheden, gedachten, noem maar op. Maar dan heb ik het over de macht van de zonde. Dan heb ik het over de heerschappij van de zonde. Dan heb ik het over de bron van de zonde waar alles uit voortkomt. Dat zijn twee problemen, toch? En heel veel mensen kijken alleen naar de zonden die zich openbaren, hè, verkeerde daden, verkeerde gedachten, verkeerde woorden, nalatigheden. Maar aan die dingen ligt iets ten grondslag. Er is een bron, er is een bepaalde heerschappij waar dat uit, je mag best iets zeggen, voortkomt. Ja, dus het één komt ergens uit voort. Nou, dan heb je de twee problemen van de mensheid. Kijk, je bent geen dief omdat je steelt, maar je steelt omdat je een dief bent. Dat is iets anders, hè? Begrijp je die? Je bent een dief en daarom steel je. Dat zit in je hart. Dat is je gezindheid. En ja, die gezindheid uit zich, toch? In stelen. Even het voorbeeld van een dief. Heel simpel voor iedereen te volgen. Nou kan je zeggen, je moet niet meer stelen. Nou, dat zeg je, dat is fijn. Maar dat dief zijn, die gezindheid, die is daarmee nog niet verdwenen. Dus, dan doen we een beetje aan, ja, de buitenkant knappen we op. Maar er zit nog steeds die machtsbron. Dat is de kern eigenlijk van morgen. Kijk, voor dat eerste blijf luisteren, dat er vergeving van zonde mogelijk is door Jezus, dat is bijzonder. Dat is niet natuurlijk. Ik hoop dat je iedere keer weer verwonderd bent als je nadenkt dat God één zoon had en die gaf hij over tot in de dood van het kruis. Dat mysterie dat je beseft. Kijk, sommige mensen die zeggen, wat betekent het dat je gelooft? Dat je gered bent, wat betekent dat? Ja, ik heb Jezus aangenomen. Ik heb gekozen voor Jezus. Maar dat is een beetje kort door de bocht, vind ik dat. Dat is een beetje goedkoop. Kijk, jongelui, dat is belangrijk om te beseffen. Waarom moest er nou mens sterven? Waarom moest de Heer Jezus sterven? Nou kijk, God is een rechtvaardige God. Die kan de zonde niet door de vingers zien. En zonde moet gestraft worden. Waarom? Omdat God rechtvaardig is, heilig is. En als hij de zonde niet zou straffen, dan zou hij ophouden God te zijn. Stel voor, dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, maar ik wil duidelijk krijgen. Als je een rechter hebt die een bepaalde rechtspraak voert en uiteindelijk is bewezen dat iemand een moordenaar is. En die rechter spreekt die moordenaar vrij, terwijl alle bewijzen er zijn. En heel de maatschappij zegt hij is schuldig en die rechter spreekt hem vrij. Wat zeggen wij dan? Dat is geen recht. Dat is een onrechtvaardige rechter. Hij doet zijn naam geen eer aan, want hij is degene die recht moet spreken. Luister goed, als God de zonde niet zou straffen, dan zou hij ophouden God te zijn. Want dan zegt hij wel, ik ben rechtvaardig, maar hij openbaart zich niet als zodanig. Maar wat is nou het wonder? Dat God rechtvaardig is gebleven, vind je misschien een beetje theologie, maar is wel belangrijk vandaag hoor. God is rechtvaardig gebleven in het rechtvaardigen, in het behouden, in het redden van zonde. Hij zei niet, nou ja, joh, die mensen die kunnen er niks aan doen en laat ik maar een beetje tot hun niveau afdalen en een beetje water bij de wijn. Ja, hij is tot ons niveau afgedaald in Christus Jezus. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Maar hij heeft de rechtvaardige eis op zijn zoon gelegd. En hij heeft voldaan aan alle eisen van de Vader. En welk gevolg heeft dat? Dat God, God is gebleven in het behouden, in het redden van zondaren. Zijn karakter is niet veranderd. Begrijp je dit? En daarom moest de zonde gestraft worden. Maar eer hij dat deed aan jou en mij, strafte hij ze aan zijn eigen lieve zoon. En zo is God dus dezelfde gebleven. God verlaagt zich niet tot jou en mijn niveau. Hij wil jou en mij optrekken naar zijn niveau. Dat is Romeinen 8. En dat is zo bijzonder. Nou, je zal zeggen, nou dat is duidelijk. Dus dat eerste begrijp ik. Er is vergeving voor onze zondige daden, woorden en gedachten. Maar, en dat geloven we, toch? Dat geloven we. Maar nou dat tweede, en daar gaat het vanmorgen om. Dat er vergeving is voor nalatigheden, zondige gedachten, daden, noem op. Dat is duidelijk. Maar heel weinig christenen, en ik weet niet of je tot die categorie behoort, die geloven dat er ook iets is gedaan, ja alles is gedaan, aan de bron waaruit het voortkomt. Dat tweede, die zonde macht, die bron. En laat ik dat eerlijk met je delen. Hier heb ik mee geworsteld. Ik hoop jullie ook, en misschien doe je dat nog. Dat ik dacht, Heere God, u vergeeft mijn zonde, daar ben ik u natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Maar het kan toch niet zo zijn dat u daar een oplossing voor heeft? Maar het kan toch niet zo zijn dat u de oorzaak en de bron niet aanpakt? Toch? Dat frustreerde mij. Dus ik stel voor, je kent de Heer Jezus vandaag niet. Nog niet. En vanmorgen is het grote moment daar, dat God zich aan je openbaart, dat je de Heer Jezus toelaat in je hart en leven. Je krijgt vrede met God. Je ontvangt vergeving van zonde. Luister goed. Nou, dan ga je klappend naar huis toe. Zingend naar huis toe. Toch? Eeuwig leven. Door slechts te geloven. Maar nou zit je vanavond na te denken en dan zeg je, ja, dat is natuurlijk mooi, mijn zonde vergeven. Maar nou moet ik morgen gaan leven. Hè? Dan moet je verder. Fijn dat je zonde vergeven zijn. Maar daar waar die bron waar het uit voortkomt, daar moet ook wat aan gedaan worden. Want ik ben er gewoon helemaal klaar mee. En broeders en zusters, dat is echt iets wat op mijn hart ligt. Dat eerste, dat geloven we. Ja hoor, Jacques, ik heb vergeving van zonde. Prijs de Heer met blijde galmen. Nou, dat mag je doen, tot in alle eeuwigheid. Maar mag ik vragen, kan je vanmorgen ook getuigen dat God iets met die bron in je leven gedaan heeft? Kan je vanmorgen, als ik zou vragen, geef ze getuigenis. Kan je ook getuigen dat de macht van de zonde in je leven gebroken is? Ja, nou ja, daar zou je wel een heel speciaal geloof voor moeten hebben. Nee, datzelfde geloof waardoor je vergeving van zonde hebt ontvangen, datzelfde geloof heb je nodig om deze realiteit tot je te nemen in je hoofd en in je hart. En dat is de kern van vanmorgen. God heeft niet alleen aan het eerste probleem wat gedaan, maar ook in dat tweede probleem heeft hij, daarvoor heeft hij een oplossing. En luister goed, die oplossing ligt in één persoon. Mooi hè? Wij kunnen veel problemen hebben, God lost dat altijd op met één persoon. Niemand minder dan Jezus Christus. De Messias, de Verlosser, de Redder. En weet je, ik worstelde hiermee. En ik bedoel dat niet schoppend wat ik nu ga zeggen, maar ook vanuit mijn achtergrond werd er gezegd, joh Jacques, vergeving van zonde is een wonder van genade, jongen. Maar je blijft een tobber tot je doodsnik toe. Het was niks met je, het wordt ook nooit wat met je. En je mag leven van genade. En straks doe je oogjes dicht en dan breekt de heerlijkheid aan. Dus God laat je hier nog tobben met al je zonde en ellende. Maar straks, ja, dan wordt het heerlijk. Nou, ik geloof dat dat niet de waarheid is zoals de schrift het zegt. Ik geloof dat vandaag onze zonden door geloof vergeven zijn of kunnen worden, voor zover dat voor jou nog geldt. Maar dat ook door datzelfde geloof de macht van de zonde in mijn leven is gebroken. En dat zal ik je uitleggen vanmorgen. En dit is zo belangrijk, omdat dat uiteindelijk mij maakt tot een ander mens. En dit is een diepere boodschap. Dit noemen we de tweevoudige boodschap van het kruis. Christus voor mij en ik met hem aan dat kruis. Dus Golgotha bepaalt mij bij de sterfdag van mijn Heer en Heiland. Maar Golgotha bepaalt mij bij nog een sterfdag. Welke? Die van mij. Want ik ben één geworden met Christus in zijn kruisdood. En toen Christus aan het kruis is gegaan, ben ik niet alleen staan kijken en zeggen, het is toch wat die man, hè? Wat een voorbeeld. En dat in mijn plaats. Ik ben met hem meegekruisigd. En nou wordt het steeds spannender. Want door die kruisiging leef ik niet meer, maar Christus leeft in mij. Nou, dat gaat mevrouw merken. Dat gaan mijn kinderen merken. Mijn vader die onderwijst niet alleen dat Christus is gestorven voor mij. Maar weet je, ik merk in zijn leven dat hij mee is gegaan. Want hij leeft niet meer voor zichzelf. Dan wordt het leven weer aangenaam, hè? Ook in de ark. En deze boodschap, broeders en zusters, dit is echt op mijn hart en daarom wilde ik dit jaar daarover spreken. Dit is zo fundamenteel. Dat je niet alleen op dat eerste ja zegt, maar ook op dat tweede. Ik moet vlug door. Wat staat er in Romeinen 6, vers 5? Want als wij één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dat hebben we gehad. Dit weten wij toch. Het is echt Paulinisch, hè? Dit weten wij. Hij is overtuigd. Hij is niet hoogmoedig. Hij is stellig. Overtuigd van de waarheid van God. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat, het woordje opdat wil altijd zeggen met als doel, het lichaam van de zonde. Ja, ik ben blij dat het hier staat en dat ik het niet verzonnen heb. Het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden. En wij niet meer als slaaf de zonden zouden dienen. Hieruit leer ik dat de genade van God, geopenbaard in Jezus zijn Zoon, verder gaat dan alleen vergeving van zonden. Hier heb je de waarheid. En ik wil dat met heel mijn hart geloven en troost je met deze gedachte. Ik bevind mij ook in een leerproces. Maar ik wil je daarin wel meenemen, omdat dat levens verandert, deze waarheid. Maar ik wil het geloven, ik wil het tot me nemen. Nou, eerst even dit. Wat bedoelt Paulus nou met de oude mens? Dat is best wel een lastig begrip, vind je niet? Nou, hij zegt daarvan in diezelfde tekst, vers 6, hij noemt dat ook het lichaam van de zonde. Nou, dan weten we al iets meer. De oude mens, dat is het lichaam van de zonde. Luister goed. De oude mens, daar bedoelt hij mee, dat is het leven dat werd beheerst, dat werd geregeerd door de zonde. Dat is mijn oude mens. Dat is het leven in de macht van de zonde, de heerschappij, onder leiding van de tegenstander, van Satan. Mag ik er nog iets meer over zeggen? Blijf luisteren, dat is het leven waarin je uit was op de behoeftebevrediging van je eigen ik, je ego. Nou, wij zouden dat misschien wel noemen ons eertijds. Was je een slaaf, je liep zo achter de zon aan. En dan die kant op. Je was een slaaf. Want dat woord gebruikt Paulus in het volgende vers. Want wat is een slaaf? Nou, laat me deze definitie geven. Een slaaf, dat is iemand die het bezit is van en werkt voor iemand anders en zelf niets mag beslissen. Misschien zijn jullie beter als ik, maar in wiens dienst was ik in mijn eertijds? Ik ben in 2000 tot geloof gekomen. Maar in wiens dienst was ik? Oh ja, zeker, ik was lid van de hervormde kerk, dat wel. Maar weet je wat aangrijpend is? Je kan lid zijn van kerk A, B of C, maar toch Christus niet kennen. Dat is een aangrijpende waarheid, maar dat is echt zo. Nou, in wiens dienst was ik? Ik was in dienst van Satan, ik kan het niet anders zeggen. En in de dienst van de zonde macht. Ik deed niet alleen zonde, dat ook. Maar ik zat helemaal in die macht. Ik werd erdoor beheerst. Ik werd erdoor geregeerd. Ik was een slaaf. En weet je, ik heb vorige keer het beeld van Enting gebruikt. God deed het toen ook radicaal. Hè? Hij knipte die wortels door. Nou, weet je wat de enige oplossing was? Schrik niet. Voor dat oude leven. De enige oplossing. En jullie moeten het allemaal weten, want jullie praktiseren hier de doop op geloof, of niet? Weet je wat de enige oplossing was voor mijn oude mens? Niet een beetje plakken en pleisteren en zeggen, nou Jacques, je mag er zijn hoor. Je bent een parel. Nee, maar dat wordt veel verkondigd. Dat is zorgelijk. God zegt, Jacques, ik wil een nieuw begin met je maken. Maar dan gaan we niet een beetje plakken en pleisteren. Ik wil je een nieuw leven geven. En dat betekent dat ik met het oude af ga rekenen. Ik ga dat nagelen aan het kruishout van Golgotha. Oeh, Heer. Ik vind het wel fijn als u mijn zonde vergeeft. Heerlijk. Maar mijn ik en mijn ego en die gerichtheid op mezelf. Ja, maar dat is je probleem, jongen. En ik wil je daarvan afhelpen. En ik werk niet zoals mensen. Ik doe het op mijn manier, maar ik ga je echt daardoor vrijheid geven. Ik ga jouw oude leven, dat ik-gerichte, egocentrische leven, laten sterven. En de dood zorgt automatisch voor vrijspraak en kwijtschelding van schuld, zegt Romeinen 6 vers 7. En luister goed, iemand die gestorven is, kan door de zondemacht, luister goed, niet meer gedwongen worden tot zondigen. Ik bedoel dat niet spottend, maar een lijk kan niet meer in zonde vallen, toch? En een lijk gaan we begraven. Daar gaan we afscheid van nemen. Nou, dat praktiseren jullie allemaal. Als je gedoopt wordt hier, toch? Dan ga je helemaal onder. Ik hoop dat de oudsten het echt goed doen. Als ik mensen doop, dan stop ik ze altijd goed onder. Dat er geen haartje droog blijft. Zodat ze het echt verstaan. Gaan helemaal onder. Dat oude gaat helemaal weg. Je komt in nieuwheid van leven boven. Dat de volgende keer. Maar we gaan helemaal onder. En luister goed. Luister goed. Ik heb uitgelegd wat de oude mens is. Maar wat sterft niet? God laat jouw persoonlijkheid niet sterven. Jouw persoonlijkheid is uniek. Dat is door hem geschapen. Dat is kostbaar voor hem. Maar dat oude, dat ik gerichte, daar nemen we afscheid van. Wat sterft ook niet? Luister goed. De zonden en de zondemacht, die sterven ook niet. Ik weet niet of je het ook ervaren hebt deze week, maar die zijn nog springlevend om me heen, toch? Alleen, ik ben vernieuwd, dus ik heb ten opzichte van die zonde en ten opzichte van de zondere macht een andere houding gekregen. Voorheen liep ik er achteraan. Maar door die eenwording, die enting met Christus. En het bewust worden dat ik met hem gekruisigd ben. En hij en ik niet meer leef, maar hij en mij. Ik heb een andere houding ten opzichte van de zonde. En de zonde macht gekregen. Maar ze zijn nog springlevend. En dat bepaalt de strijd voor jou en mijn leven. Begrijp je dit? Dus jouw persoonlijkheid sterft niet, die is uniek. De zonde zelf is er nog. En de zonde macht is ook nog actief. Ik zal je nog meer verklappen. Die wordt alleen maar krachtiger. Naarmate we dichter bij het moment van Christus komen. Nou, moet een beetje vaart maken. Als de Bijbel spreekt over sterven, dan heeft dat vaak een heel positief doel. Dat geloof je niet, hè? Maar het is echt zo. Ik zou je twee voorbeelden noemen. Jullie kennen allemaal die tekst, droom uit Jesaja 53 vers 10. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dat wil zeggen, als de Heer Jezus zijn leven heeft afgelegd, dan zal hij nakomelingen krijgen. Dat is toch een bijzonder proces. Dus door het sterven heen, luister goed, is er vermenigvuldiging. Amen. Wil je een tweede voorbeeld? Schrijf het allemaal maar op, kan je thuis nalezen. Johannes 12, vers 24 en 25. Ik wil het allemaal lezen, maar dat voert te ver. Dan gaat het over de tarwekorrel. Ook zo'n prachtig beeld. Als de tarwekorrel sterft, dan draagt hij veel vrucht. Broeders, zusters, dit is een mysterie. Jezus sterft en hij brengt veel leven voort. De tarwekorrel sterft, hij brengt veel vrucht voort. Broers en zussen, dit is de les. Daar waar wij geloven en in ons hart trekken. Ik ben met Christus gestorven. Ik leef niet meer, maar hij in mij. Daar brengen we veel vrucht voort. Dus wanneer gaan wij vrucht dragen? Niet door dat oude leven een beetje op te poetsen en alleen maar te zeggen je mag er zijn. Door radicaal afstand te nemen van dat oude. Het te laten sterven en in nieuwheid van leven op te staan. Want door een proces van sterven wekt God nieuw leven. Vind ik zo bijzonder. Je denkt het is afgelopen met me. Nee joh, dan begint het pas. Het is afgelopen met dat oude. Met dat eertijds. Door het proces van sterven begint nieuw leven. Dat zegt Romeinen 6, het achtste vers. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat ook wij met hem zullen leven. Nou, nu kom ik een beetje tot de kern. En dit proces moet je pakken. Sterven heeft dus niet iets negatiefs dat je zegt, nou ik had er helemaal geen behoefte aan vanmorgen om over sterven na te denken. Maar God heeft door dat stervensproces van jou en mijn eigen ik een geweldig doel. Want dan kunnen we pas echt gaan leven. Dan kom je tot je bestemming. En dit is nou zo jammer dat velen zeggen, wat een radicale boodschap man, houd toch op joh. Extreem, zegt die man vanmorgen. Nee, dan heb je het niet gepakt. Want door sterven heen wekt God leven. En weet je, dit is voor mij zo'n heerlijke boodschap. Dit is misschien wel de rijkste boodschap in mijn leven, mag je echt weten. Waarom? Ik kon zelf geen afstand doen van dat oude. Maar God zegt, ik ga het voor je doen. En ik ga je meenemen, want ik zie je ploeteren, Jacques. Soms lukt het, soms niet. Vallen en opstaan, allemaal. Ik ga iets nieuws maken en als ik het doe, dan doe ik het goed. Geef je over en laat je kruisigen. Dat is evangelie. Want dan kan God iets nieuws gaan beginnen. En door sterven heen werkt hij vrucht. Nou, de jongelui vragen nu natuurlijk, als dit dan de reden is, hè, dat Christus niet alleen voor ons is gestorven, maar dat wij ook met hem zijn gestorven. Wat betekent dan concreet voor de praktijk van ons leven, hè, dat is altijd een vraag van jongelui, maar ook van ouderen. Wat betekent het concreet voor de praktijk van ons leven dat wij met Christus gekruisigd zijn? Wat betekent dat nou? Wat is de theorie? Dit geldt voor ieder die gelooft. Alleen je moet eruit gaan leven. Houd het daarvoor. Nou, ik heb drie redenen wat het in de praktijk uitwerkt. Eerst hebben we al gelezen Romeinen 6 vers 5 en 6. Ik ga dat verder niet uitdiepen. Maar daar staat, door dit geheim, door dit te verstaan, ben ik niet langer meer een slaaf van de zonde. En ik geloof, en lees heel Paulus' brief er maar op na, dat wij een keuze hebben of wij wel of niet zondigen. Dat vindt u een extreme uitspraak, maar lees Romeinen 6 maar na. Hij zegt, voorheen stelde ik mijn ledematen, letterlijk alles ter beschikking aan de ongerechtigheid. Maar nadat ik dit ben gaan bestaan, stel ik mijn ledematen ter beschikking aan de gerechtigheid. Een christen is geen slaaf meer van de zonde. Toets je leven. Of je een slaaf bent, op dit moment geregeerd wordt, beheerst wordt door zonde. Dit is door deze boodschap opgelost. We zijn geen slaaf meer. Het tweede, ik heb hier nog bijgezet, maar dat heb je misschien eerder van mij gehoord. Kijk, een christen heeft een kattennatuur, hè? Kijk, je hebt een varkensnatuur en een kattennatuur. Kijk, een varken die leeft in de modder, dat is zijn levenselement. Is mooi roze varken. Als ik hem eruit haal en ik spuit hem met mijn kerger af, is die weer mooi roze. En stel dat ik die slang weer oprol, hè, en ik loop weg en hij zit alweer in de modder. Waarom? Het is gewoon zijn levenselement. Hij voelt zich helemaal thuis. Heerlijk. Hoe dieper, hoe natter, hoe modderiger. Heerlijk. Maar als je nou een kat hebt, die op een heel smal muurtje loopt, en dat gaat bijna altijd goed met een kat. Maar stel voor dat hij toch een misstapje maakt en hij valt in de modder. Naast die muur ligt een modderpoel. Nou, dat beest, dat weet niet wat hij... Die springt eruit en hij, met zijn pootjes maakt zijn eigen schoon. Want dat is niet zijn levenselement. Hij heeft een hele andere natuur. Hij wil schoon zijn. Nou ga je naar de toepassing toe. Maar dat is natuurlijk... Misschien word ik hier wel de zaal uitgeknuppeld straks. Maar heb je nou een varkensnatuur? Of herken je in die kattennatuur? Een christen heeft een kattennatuur. Ik zeg dus niet dat je niet in zonde kan vallen. Dat zeg ik niet. Voordat mijn mailbox morgen vol zit. Maar ik zeg wel dat een christen niet in de zonde leeft. Het is niet zijn levenselement. Dit heeft hiermee te maken. Ik moet naar mijn tweede reden. Of wat dat betekent in de praktijk. Dus eerst, ik ben geen slaaf meer. Twee, dat is Galaten 2 vers 20. Dat zie je hier staan. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Broeders en zusters, er heeft een wisseling plaatsgevonden op de troon van mijn hart. In mijn oude leven ging het om ikke en de rest kan stikken. Of dat nou mijn vrouw is of mijn kinderen, maakt niet uit. Mijn behoeften moeten bevredigd worden. En daar moet alles en iedereen aan meewerken. Toch? En de een die doet dat met een lach. En de ander die doet dat heel bruut. Maar het is allemaal hetzelfde. Maar deze boodschap heeft mij geleerd. Niet ik, maar Christus. Dus hij is op de troon van mijn hart gaan zitten. Nou, ik zal maar eerlijk zeggen, in mijn eigen, ik ben er schoorvoetend afgegaan. Ik zeg, nou, wat een stap, hè. Maar dit brengt vrijheid in je leven. Er zit een ander op de troon, dat is de tweede. En dat ga je merken, wie je koning is, of niet? Dat ga je echt merken, hoor, in de praktijk van het leven. Eén, dat ik geen slaaf meer ben. Twee, dat een ander het in mijn leven voor het zeggen heeft. En de derde, ja, ik wilde dat eigenlijk lezen, maar... Colossenzen 3. Blader hem even naartoe. Colossenzen 3. Het is echt heel belangrijk, deze waarheden. Het is zo mijn gebed geweest van tevoren. Heer, niet alleen kennis vanmorgen, maar ook openbaringskennis. Hè? Dat het valt in je hart. Je zegt, dit leven wil ik leven. Ik wil je erin meenemen. Ik wil niet boven je staan, ik wil je meenemen. Het derde gevolg. Ik vind dat een hele bijzondere tekst, Colossenzen 3 vers 3. Want u bent gestorven. Hé, dat ligt in het verleden, toch? 2000 jaar geleden. U bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En nou komt hij. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht. Die afgoderij is. Nu zegt iemand, ja, maar het is toch tegenstrijdig, ik ben gestorven en nou staat er dood dan uw leden. Is dat niet tegenstrijdig? Nee, dat is niet tegenstrijdig. Wij moeten gaan leren leven als een gestorvene. Zoals de zonde, onreinheid heeft geen invloed meer op een lijk, toch? Hebzucht heeft geen invloed meer op een lijk. Dat is voorbij. Paulus zegt, leef als een gestorvene. Hou je voor dood in en met Christus.
zodat dat oude leven niet meer gevoed wordt, maar dat je dat nieuwe leven voedt. En die oude patronen als vanzelf uit je leven verdwijnen. Dat is nogal iets, hè, wat hier staat. Moet je even verder lezen, vers 6. Door deze dingen komt de toren van God over de ongehoorzamen. En in deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld. Het ligt in het verleden. Toen u in die dingen leefde. Ik wil dat helder hebben, zie je dat? Er is iets ouds. Maar door dat sterven met Christus, niet alleen zonde vergeven, ik ben van binnen een nieuw mens geworden, zodanig dat ik een andere levenswandel heb gekregen. Dus je gaat het in mijn daden merken dat dit een waarheid is geworden. Ik wil dit duidelijk hebben. Het is niet een mooie theorie dat je naar huis gaat. Nou, het is wenselijk als het zo zou zijn zoals het vanmorgen is uitgelegd. Zo. Dat zei een predikant een keer tegen me. Ja, dat is daar meer de wens, zoals dat daar beschreven. De wens, dat is de realiteit van een nieuwe leven. Het is zo verrijkend. Nou kom ik even tot de praktijk. En daar gaan we afronden. Het kruis, dat wilde ik vanmorgen duidelijk maken. En de eenheid met Christus staat dus niet alleen voor vergeving, maar ook voor bevrijding van het ik-gerichte leven. Mag ik eens wat noemen? Vergeving van zonden is duidelijk. Maar dit ook. Negatieve gedachten. Herken je dat in je leven? Dat behoort bij het oude leven. Dat is ook aan het kruis gegaan. Negatieve gedachten. Hè? Ik ben te dik. Of ik ben te zus. Of ik ben te zo. De tegenstander trek je daardoor naar beneden. Maar wij moeten leren dat ook die negatieve gedachten, ik ben aanvaard door de Heere God, ik ben kostbaar voor Hem, ik ben zijn kind geworden, en al datgene wat me naar beneden drukt, waar de boze mij mee wil verlammen, dat is met gisteren aan het kruis gegaan. Dat is mijn oude leven. Ik wil me daar niet meer door laten beïnvloeden. Ik wil mijn denken vernieuwen. Romeinen 12. Nog wat? Verslavingen. Dat hoort niet meer bij het nieuwe leven. Aan het kruis genageld. Maar wat dacht je van haat? En bitterheid in je hart. Herken je dat, bitterheid? Wrok. Als je wrok hebt, word je vroeg of laat een wrak. Ook wrok is aan het kruis gegaan. Behoort tot het oude leven, bitterheid. En wat dacht je van egoïsme? Trots en hoogmoed. Maar broeders en zusters, ook dit. Materialisme. Zo gericht zijn op, oh, mijn zus heeft zo'n mooi huis, ik kan het niet verkroppen. Ik kan er geen compliment geven, want ik gun het er eigenlijk niet. Dat is een teken van het oude leven. Je gunt het er niet. Jaloezie, dat is oud leven. Heere God, ik doe er afstand van. Ik heb vanmorgen geleerd, 28 februari, het is aan het kruis genageld. Ik wil me er niet meer door laten beheersen. Zullen we het afspreken? Er gaan dingen veranderen hoor, in de praktijk van de levens. Echt. Maar ook bijvoorbeeld liefdeloosheid of ongeduld. Nou, dat kom ik nog wel eens tegen. En dan moet ik me direct tot orde roepen. Dit behoort bij mijn oude leven. Ongeloof. Of jezelf niet kunnen beheersen. Die mensen kom je tegen. Die moeten hun zinnetje doordrijven. Kunnen ze dat niet beheersen? Nou, een van de aspecten van de vrucht van de geest is zelfbeheersing. Nou, waarom is de boodschap van vanmorgen zo belangrijk? Nou kijk, luister goed. Dit is eigenlijk de samenvatting. De vergeving van onze zonde herstelde de relatie tussen God en mij. Maar dat kan iets zijn tussen jou en hem, toch? Maar nou dit leven. Dit is goed, vergeving van zonde. Het is goed tussen God en mij. Maar hoe verander ik nou hier? Nou dat is als die bron wordt aangepakt. Je zegt, ik begrijp het niet. Laat ik het uitleggen met een voorbeeld uit mijn eigen leven. Moet je niet doorvertellen. Als wij in de zomer op vakantie gaan, dan ben ik op vakantie, maar dan doe ik altijd bijbelstudies op campings. En je gelooft het niet, maar ik geloof ook dat deze boodschap van de week wordt aangevochten. Bij jullie misschien wel, bij mij. En dat gebeurde in die week. Je gelooft het niet, het is echt gebeurd, je kan na de dienst mevrouw bellen. Ik had gesproken over het gekruisigde leven op de camping, hè, dus heb je vakantie. En God die kwam erin mee, de geest was aan het werk. En ik kwam de chalet binnen. Nou, je weet hoe dat er ongeveer uit heeft gezien. Vol. Ha. God was er, hij heeft gewerkt.
Heerlijk, dat is goed met elkaar. En ik kon de chalet binnen en zie mijn vrouw staan. Met drie kinderen, met beteuterde gezichten zo. Ik zeg, ik heb een goede ochtend gehad. Wij niet zo. Ze was naar het dorp geweest. En daar had iemand op mijn auto gezeten. Ik had grote schade aan mijn auto. Weer op vakantie. Heb je het gekruisigde leven gepreekt. En dan zegt God, hé Jacques, we gaan even naar die chalet toe. Want ik ga beproeven, niet alleen de mooie theorie die je hebt uitgelegd, maar hoe functioneert het in je leven? En je moet weten, ik ben totaal niet handig. Ik heb twee linkse handen. Alles wat ik moet doen kost geld. En ik heb niet veel geld, dat zeg ik ook maar gelijk. Dus nou ja, vakantie, papieren toestanden, de eigenaar van die auto, contacten, allemaal geregeld worden. Dus ze zeggen, ik heb schade gereden aan de auto. Oké. Dat is niet fijn. Zo heb ik toen gereageerd. Ik zeg niet dat het elke dag zo is gegaan. Maar dit is wel een belangrijke les. Ik zeg, oké. Ik zeg, je hebt contact met die eigenaar. Je hebt alle papieren, je hebt de nummers. Dat heb ik opgenomen, ja. Ik zeg, dan wil ik nu even een moment alleen. Dan ga ik naar mijn kamer, dan ga ik dit bij de Heer brengen. En zoals ik het vertel, zo is het gegaan. Mijn kinderen stonden naast mijn vrouw. Ik ben naar mijn kamer gegaan, ik heb mijn knieën gebogen. Ik zeg, Heer, u beproeft mij op dit moment. U heeft mijn zonde vergeven. Door het geloof in Jezus. Maar ik geloof ook dat ik met u gekruisigd ben en dat ik niet meer leef. Maar u in mij. En ik wil dat nieuwe leven nu laten overwinnen. En ik kies ervoor om dit bij u te brengen. Dat u een oplossing geeft. Maar ik wil mijn leven en mijn huwelijk en mijn gezinsleven en deze vakantie niet laten beheersen door dit voorval. Daar kies ik nu voor. En ik ben opgestaan van mijn knieën. En ik ben teruggegaan naar mijn vrouw. En nu dit. Later zaten mijn vrouw en ik te praten. En mijn kinderen hadden dit tegen haar gezegd. We waren heel benieuwd hoe papa zou reageren. Maar het is belangrijk hoor, dit. En ze hadden in mij, in de houding die ik mocht laten zien, door de genade van God, iets gezien van de Heer Jezus. En dit heeft zoveel impact op mijn vrouw en op mijn kinderen gehad, dat het met Christus gekruisigd zijn niet maar een mooie theorie is voor een exclusief clubje christenen. Maar dat dat impact maakt in levens van mensen. En dat we zelfs de meest moeilijke situaties, ook van onrecht en ongerechtigheid, dat we het niet laten heersen in ons leven. Broeders en zusters, mannen en vrouwen, vaders en moeders. Dit eenvoudige voorbeeld heeft grote verandering in mijn gezin gebracht. En ik was me dat niet bewust toen ik dat deed. Want het probleem was nog niet opgelost, hè, onthoud het. Maar de rust was wel in mijn hart. En mijn kinderen zagen iets wat het leven met Christus vermag. Niet alleen vergeving van zonde, maar in mijn eertijds had ik gezegd, hoe kom je erbij? Zie je die auto dan niet? Dat zie je toch? Je ziet dat paaltje toch staan? Dat is het oude leven. En daarmee los je niks op. Maar ik mocht de gezindheid van Christus vertonen, waardoor de rust bewaard werd in mijn gezin. En toen de rust was, toen kon ik vervolgens ook de papieren toestanden op gaan lossen. En God heeft het goed gemaakt. Maar dit was een beproeving. Ik ga je nu al zeggen, ik moet afronden terwijl ik nog veel had. Broeders en zusters, willen wij verschil maken in de wereld van vandaag? Willen wij verschil maken in onze huwelijke gezinnen, maar ook in het huisgezin van God? Dan gaat het erom, niet alleen dat onze zonden vergeven zijn, maar dat wij leven als mensen die met Christus zijn gekruisigd. Dat het niet meer draait om jouw verlangens, idealen, behoeften in de eerste plaats. Maar dat je de gezindheid mag hebben van hem die gezegd heeft, ik ben gekomen om mijn leven te geven, om jullie te dienen. En ik dien je met mijn sterven. Maar doordat jullie met mij gestorven zijn, kan je datzelfde
leven gaan leven. En als er dan zonden in je leven zijn, of als de verzoeking opkomt, dan heb je een keuze. Paulus zegt, houd het daarvoor dat je voor de zonde dood bent. Ik had op die vakantie de keuze of om boos te worden, of om een andere gezindheid te openbaren. En de Heer wil ons leren, en ik weet het, het is een proces, om steeds meer vanuit die nieuwe positie te leven. En dat gaat echt iets doen hoor, in je omgeving. Kinderen kijken naar je, vaders en moeders, echt. Mannen, je vrouw kijkt naar je, hoe je leeft. Vrouwen, jouw man en jouw kinderen kijken ook naar jou. Ja, mama heeft het veel over Jezus, maar ik zie nog weinig van hem in haar terug. Zie je dat op de praktijk aankomt? En als er dan zonden zijn, niet vanuit een leven in de zonde, maar een vallen. 1 Johannes 1. Erkennen, belijden en aanvaarden. En het is mijn gebed dat deze boodschap diep landt in je hart. En onthoud dit. Gods idealisme is ook zijn realisme. Hij heeft 2 problemen. Ik eindig waar ik mee begonnen ben. De zonden en de zonde, de macht. Opgelost in 1 persoon. En hoe kunnen wij steeds meer dit leven gaan uitleven? Dat kan slechts door 1 manier. Onze Heiland heeft het geleerd. Door jezelf te verloochenen. En ben je bereid om die weg te gaan? Dan heb je de garantie. Dat God stukje bij beetje, stap voor stap, je verandert. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dan echt garandeer ik je dat heel veel problemen worden opgelost als we dit leven gaan leven. Jongelui, als je dit plaatje alleen onthoudt naar vanmorgen.